U had het al gedacht. De meeste vragen gaan over de godheid en de mensheid van Christus. En ik ben daar blij mee, want het blijkt toch dat ik weer enkele misverstanden heb teweeggebracht. Of ook dat sommige vragenstellers struikelen over de moeilijkheid van het onderwerp en dat kan ik hartelijk meevoelen. Zomaar in willekeurige volgorde. De godheid en de mensheid van Christus boeien mateloos. Wat wil het zeggen dat Christus de tweede Adam wordt genoemd en dat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon? Worden wij ook goddelijk menselijk? Nou, dat begint al met een moeilijkheid, want Christus wordt nergens de tweede Adam genoemd. Hij wordt genoemd de tweede mens en de laatste Adam. Wat flauw zeg, spijkers op laag water. 1 Korinthe 15, maar helemaal onbelangrijk is het niet. Er zijn eigenlijk maar twee mensen, de eerste Adam, de eerste namelijk Adam, de tweede namelijk Christus. Hij is tegelijkertijd niet alleen de tweede, hij is ook de laatste. De tweede mens, de laatste Adam. Na hem komt er niet een derde. Uiteindelijk zijn er dus ook maar twee verbondshoofden, om het in reformatorische taal te zeggen, de eerste Adam en de laatste Adam. Het woord zegt het al, Adam betekent mens, dat nu een typische naam is, een naam die typisch met hem verbonden is als mens, die aan zijn mensheid is gekoppeld. En ik zeg ook al, met vooruitgrijping op sommige van de andere vragen, de mensheid en de godheid van Christus moeten worden onderscheiden en kunnen geen seconde worden gescheiden. Dat zullen we direct ook zien. En wat wil het zeggen dat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon? Romeinen 8 vers 29. Dat betekent dat de Zoon mens moest worden, opdat wij aan hem gelijkvormig gemaakt zouden kunnen worden. Het is dus altijd in de zin van zijn mensheid. Dat zie je bijvoorbeeld in Filippenzen 3, waar we lezen van de wederkomst, dat dan ons lichaam der vernedering veranderd zal worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dus gelijkvormigheid kan alleen doordat hij mens is geworden. Daardoor kunnen wij aan hem gelijkvormig worden. Dus het betekent niet dat wij goddelijk worden. Wij worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de mens, Jezus Christus. Maar die mens is tegelijkertijd de Zoon. En dat zie je in Romeinen 8 vers 29 daaruit, dat hij dan ook tegelijkertijd de eerstgeborene is onder vele broeders. Zo staat het daar. Eerstgeborene betekent niet letterlijk in de tijd als eerstgeboren, maar wel de eerste in rangorde. Dus wij kunnen alleen gelijkvormig aan hem worden als mens. Maar omdat hij tegelijkertijd God is, is hij tegelijkertijd altijd de eerste. Doordat hij mens is geworden, kunnen wij koningen worden zoals hij koning is. Maar hij is de koning der koningen. Wij zullen met hem heersen, maar hij is de Heer der Heeren. Wij zijn priesters. We zullen het zijn met hem, maar hij is de hoge priester. Je vindt dat prachtig mooi. Ja, het is zo'n onderwerp. Als ik daarover begin, dan heb je zo weer een bijbellezing te pakken. Maar het is zo'n mooi onderwerp. Als je dat ziet in 1 Johannes 3 bijvoorbeeld. Wij zullen hem gelijk zijn. Betekent dat wij opgenomen worden in de godheid? Geen zin. Wij zullen hem gelijk zijn, heeft uitsluitend betrekking op wat hij is als de verheerlijkte mens. Daarin zullen wij aan hem gelijk gemaakt worden. Maar onmiddellijk staat erachter, want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen. Wij zullen hem gelijk zijn, er is dus een heerlijkheid die hij met ons deelt. Maar daar en boven is er een heerlijkheid die wij slechts zullen aanschouwen. Maar niet delen. Je ziet datzelfde in Johannes 17, in vers 22. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, bidt de Zoon, heb ik hun gegeven. Dat is een heerlijkheid die hij deelt. Maar twee versen verder, in vers 24 zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Er is een heerlijkheid die hij met ons deelt. En dat kan alleen die heerlijkheid zijn die hij als mens ontvangen heeft en die hij met mensen deelt. Maar daarboven is er een goddelijke heerlijkheid die wij slechts kunnen aanschouwen. maar niet delen. En die twee kun je niet scheiden, maar je moet ze wel onderscheiden. Nou, dat komt bij verschillende vragen op allerlei manieren weer terug. Dat Jezus God is, bewijst dit toen Thomas zei, mijn Heer en mijn God. Zei Jezus niet, dat ben ik niet. Ja, dat is een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk tig voorbeelden in de evangelieën. Als iemand zich voor Petrus neerbuigt, Cornelius, dan zegt Petrus, sta op, ik ben ook maar een mens. En zelfs als een engel verering krijgt van Johannes, dan zegt die engel, sta op, onmiddellijk. Maar de Heer Jezus accepteerde dat mensen zich aan zijn voeten neerwerpen en hem aanbidden. Hij doet allerlei dingen die alleen God kan. God alleen kan mijn laatste genezen, zegt de Bijbel, maar Jezus kan het ook. God alleen kan zonden vergeven, maar Jezus doet het ook. God alleen kan doden opwekken, maar Jezus doet het ook. En zo kun je doorgaan. Dus het hele Nieuw Testament, u noemt maar één voorbeeld, is daar vol van het feit dat in deze mens God zich heeft geopenbaard. Hij is geopenbaard in het vlees. Deze mens is tegelijkertijd God de Zoon. Eén geheel, één, de kerk heeft daar ook heel lang mee geworsteld. Hè? Sommige mensen zeiden, één persoon, één natuur. Anderen zeiden, nee, twee personen, twee naturen. En tenslotte kwam het ei van Columbus na 400 jaar piekeren. U zou zeggen, nou, daar waren wij wel eerder op gekomen, maar dat moet je dan maar eens proberen. Eén persoon, twee naturen. Dat was dan wat er tenslotte uitkwam. Niet twee personen, ook niet één natuur. Eén persoon, twee naturen. Goddelijke natuur, menselijke natuur. Ik geloof dat we nauwelijks weten wat we zeggen daarmee hoor. Maar het ligt er wel het dichtst bij, zal ik maar zo zeggen. Het is er wel dichterbij dan al die andere probeersels die gedaan zijn. De laatste tijd zing je, nou die juf, dat ben ik in elk geval niet. Hij rees uit graf door vaders kracht. Is dit juist? Ja, natuurlijk, op zichzelf is het juist. Romeinen 6 vers 4 zegt, hij is opgewekt door de heerlijkheid des vaders. Dus er is niks mis mee als je het zo zingt. Maar het is wel een beetje eigenwijs. Want wat er staat, is prima. Hij rees uit het graf in eigen kracht. Want ik citeerde straks al Johannes 10 vers 17 en 18. Waar hij zelf zegt, ik heb macht mijn leven af te leggen. En ik heb macht het wederom te nemen. Daar spreekt hij in zijn goddelijke hoedanigheid. Alleen God kan zulke dingen zeggen. En hij zegt er onmiddellijk achter, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En daar is hij weer helemaal de afhankelijke zoon op aarde. Hij spreekt van zijn goddelijke macht en tegelijkertijd als zoon is hij steeds, als mens is hij de afhankelijke van God, van als zoon de afhankelijke van de vader. In deze positie van vernedering waarin hij is neergedaald. Maar er is niks mis met die versie, hij rees uit het graf door eigen kracht. Let u eens op de werkwoorden die gebruikt worden. Jezus is gedood, dat is waar. Jezus legde zelf zijn leven af, dat is ook waar. Jezus werd opgewekt door God, door de Vader, dat is waar. Jezus stond op uit de doden, dat is ook waar. Beide vind je in het Nieuwe Testament. Jezus werd opgenomen in de hemel, dat is waar. Jezus ging naar de hemel, rees naar de hemel, voer ten hemel. Het eerste is steeds passief, het tweede is actief. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Hij heeft zichzelf gezet aan Gods rechterhand, Hebreeën 1. Steeds vind je beide. Het eerste is steeds de afhankelijke mens aan wie God deze dingen doet. Het tweede is steeds wat Christus in zijn goddelijke waardigheid zelf doet. En altijd is daar die balans. En je mag het nooit scheiden, maar je moet het wel onderscheiden. Dat we dat niet mogen scheiden, daar waakt het Nieuwe Testament zo zorgvuldig voor. Neem nou een vers als Johannes 3 vers 13. De woorden ontbreken in de MBG-vertaling, ze staan er wel in de Statenvertaling. Het is ook een twijfelachtig of het zinnetje in de tekst thuis hoort. Sommige handschriften hebben het wel en andere niet. Maar ik neem even dat zinnetje zoals het daar staat. Dan zegt de Heer Jezus tot Nicodemus, niemand is uit de hemel neergedaald dan de Zoon des Mensen die in de hemel is. De Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat wil zeggen, op het moment dat hij dus met Nicodemus sprak, was hij mens, maar tegelijkertijd was hij God, de Zoon, God in de hemel. Je kunt dat onderscheiden, je moet dat onderscheiden. Die mens Jezus Christus die met Nicodemus sprak, die moet je onderscheiden van God in de hemel, maar je kunt het dier niet scheiden. Dus op het moment dat wij hem te menselijk maken, dan waakt de Heilige Geest erover en komt dan met zo'n uitdrukking die de goddelijkheid van Christus onderstreept. En als wij hem te goddelijk zouden dreigen te maken en zijn mensheid verliezen, dan komt de Heilige Geest met andere voorbeelden. Neem nu bijvoorbeeld, niemand weet van die dag of van dat uur, dat is van de wederkomst. Ook de Zoon niet, alleen God die in de hemel is, alleen de Vader die in de hemel is. Dan denk je, nou, menselijker kan de Heer Jezus niet beschreven worden. Hij wordt daar beschreven als iemand die zelfs bepaalde dingen niet weet, die wel de Vader weet, maar hij niet. Maar om ervoor te zorgen dat wij hem niet te menselijk maken, wordt hij daar aangeduid met een typisch goddelijke titel. De Zoon. Niet zomaar de Zoon van God, maar de Zoon. Dat is heel uniek, dat hoor je bijna nooit. De Zoon. Zodat we steeds gewaarschuwd worden, denk erom, je kunt onderscheiden. Alleen als mens kun je van hem zeggen dat hij bepaalde dingen niet weet, want als God is hij alwetend. En tegelijkertijd wordt hij dan met zo'n goddelijke naam aangeduid. En dat gaat steeds zo door. En in de theologie lopen we voortdurend gevaar of zijn mensheid te veel te benadrukken en dan komt zijn godheid op de tocht te staan. Of het omgekeerde. Zoals dat al in de vroege kerk met docetisme gebeurde, allerlei dwaarleringen waar zijn godheid wel gehandhaafd werd, maar men met zijn mensheid weer geen raad wist. Nou, sommige vragen wijzen daar ook nog weer op. Neem nou bijvoorbeeld dit. Heeft God nu in de gestalte van een mens op aarde rondgelopen? Zo ja, wat was er dan in de hemel? Nou, eigenlijk heb ik dat net al aangegeven. In de eerste plaats, er zijn een paar dingen die ik erover kan zeggen. En ik zeg steeds daarbij, aan het eind daarvan hebt u geen sluitend verhaal waarin alles precies klopt. Dat krijg je niet voor elkaar. Dus dat kunt u vergeten, dat lukt u niet. Het enige wat je dan kan proberen is bijbelse dingen uit te spreken. Die op zichzelf waar zijn, die op zichzelf door de schrift gedekt worden. En die laat je dan naast elkaar staan. Je krijgt ze niet in één schema. Maar dat geeft niet. Dan moet je dan maar aan wennen. Het gaat niet over ons, het gaat niet over dingen van de aarde. Het gaat natuurlijk over het grootste wat er is. Dus als je bijbelse uitspraken naast elkaar rustig laat staan, dan is er geen probleem. Behalve dan als je het per se in een schema wil krijgen, maar dan ga je altijd of het ene of het andere opofferen. De ene kant van de waarheid of de andere. Nou, zo kun je een paar dingen zeggen. God is in de hemel en er was op aarde een mens die heette Jezus Christus. Dat is een heel duidelijke zaak. En die mens kan tot God bidden. Daarom bad hij zelfs mijn God, op het kruis. Tegelijkertijd, die mens die op aarde was, was God. Heel specifiek, God de Zoon. En als Zoon kon hij vanaf de aarde met zijn Vader in de hemel spreken. Dat is het tweede wat we kunnen zeggen. God was in de hemel, God was ook op aarde tegelijkertijd. Dat is natuurlijk geen probleem, God is alomtegenwoordig. Maar op aarde was hij daar in de gestalte van een mens. En het derde wat je kunt zeggen, en dat is dat merkwaardige wat ik net citeerde uit Johannes 3 vers 13. De Heer Jezus zegt, de Zoon des mensen die in de hemel is. Mag ik het eens heel scherp uitdrukken? Als de Heer Jezus als een hulpeloos kindje, zo zingen we dat in dat oude lied, kerstlied, in de kribbe ligt, is hij tegelijkertijd de Zoon die volgens Hebreeën 1 alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Is hij op hetzelfde moment de God die alle dingen draagt, die ook zijn eigen moeder de kracht moet geven om hem te verzorgen. En dat is natuurlijk precies waar ons verstand ophoudt. Want wij kunnen ons niet voorstellen hoe iemand tegelijkertijd een hulpeloze baby kan zijn en de God, God de Zoon die alle dingen draagt. Een hulpeloos mens van wie 2 Korinther 13 vers 4 zegt dat hij uit zwakheid gekruisigd is. Volstrekt hulpeloos, vastgenageld aan een hout. En tegelijkertijd, zoals een oud gedicht zegt, moet hij dat hout en die nagels de kracht geven om hem te dragen. Want hij draagt alles in het heelal. Alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. Dat krijg je niet bij elkaar, maar die beide uitspraken naast elkaar kun je wel belijden. Als ik u goed begrepen heb, was het God zijn en het mens zijn in Christus van elkaar gescheiden en stierf alleen zijn mens zijn. Dat heb ik dus niet gezegd. Maar ik zal u direct zeggen wat ik wel gezegd heb, of althans bedoeld heb te zeggen. Ik begrijp dat niet, zegt de vraagsteller, want dan zou God zelf toch niet in Christus al onze schuld op zich hebben genomen door te sterven voor ons. Ja, ik kan me dat voorstellen dat u dat niet begrijpt. Nou zult u het na mijn uitleg ook niet begrijpen hoor, want om begrijpen kunnen we het sowieso niet. Maar ik heb beslist niet bedoeld te zeggen dat op een bepaald moment het God zijn en het mens zijn uit elkaar zouden zijn gegaan. Gescheiden zouden zijn. Absoluut niet. De persoon die sterft is God de Zoon. Maar onze logica zegt, oh, maar dan kun je dus ook zeggen dat God gestorven is. En dat mag nou net niet. Dat is al, laat ik een ander voorbeeld geven. Op die manier leidde de oude kerk af dat Jezus, dat Maria de moeder van God was. Want Maria was de moeder van Jezus, Jezus is God, dus Maria is de moeder van God. Maar dat is een verkeerde redenering. Want Jezus als het kind van Maria, dan hebben we het alleen over zijn mens zijn. En als we zeggen Jezus is God, dan hebben we het over zijn godheid. We gebruiken dus in die twee stellingen het woord Jezus niet op dezelfde manier. En dus mag je niet zomaar logisch concluderen, Maria is de moeder van God. Luther heeft dat ook nog zo nagezegd, Calvijn was er al heel wat voorzichtiger mee. Je hoort het protestant in het algemeen ook niet zeggen, en dat is terecht. Terwijl de redenering zo logisch lijkt. Jezus stierf aan het kruis, Jezus is God, dus God stierf aan het kruis. Nou, dan ga je net te ver. Want Jezus is God, maar Jezus is ook mens. En naar zijn menselijke natuur is hij aan het kruis gestorven. En toch is het één persoon. Nou, dat is precies de grens. Verder kunnen we niet. Je mag niet, dus met je en dus moet je dus elke keer uitkijken, want dan ga je er mis in. Als je dus zegt, hij is één persoon, God en mens in één persoon, helemaal terecht. En als je zegt, Christus is aan het kruis gestorven, helemaal terecht. En er was één persoon die aan het kruis stierf, helemaal terecht. En die persoon is God en mens, helemaal terecht. En nou zeg je, en dus kun je zeggen dat God gestorven is, dan zeg je, nou ga je te ver. Want bij deze dingen moet je niet je logica vertrouwen, maar moet je je elke keer afvragen, zeg ik nu iets dat ook door de schrift gedekt wordt? En als dat niet het geval is, dan kun je beter maar je mond houden. God is degene die het leven is, het leven heeft, het leven geeft. God sterft niet, God kan niet sterven. God is de onsterfelijkheid in eigen persoon. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, schrijft Paulus aan Timotheus. Ja? God moest juist mens worden om te kunnen sterven. Zo staat het in Hebreeën 2. Hij heeft aan bloed en vlees deelgenomen, opdat hij door de dood, hem die de macht over de dood houdt, niet zou doen. Dus hij nam bloed en vlees aan om dat bloed te kunnen uitstorten in de dood, om zijn vlees te kunnen overgeven in de dood. Hij werd mens om te kunnen sterven. Want God in de hemel kan niet sterven, God op aarde kan niet sterven, maar een mens kan sterven. God werd mens om te kunnen sterven. En zo stierf Christus als mens. Maar de Christus die stierf was tegelijkertijd God de Zoon. Ik zal niet zeggen, ik hoop dat u het nu begrijpt, maar dat kan niet. Maar ik kan wel zeggen, ik hoop dat u nu begrijpt dat het in elk geval niet zo is zoals u het zegt. En dat ik dat ook niet bedoeld heb. Wanneer zou het God zijn en het mens zijn in Christus zich dan weer verenigd hebben? Nou, dat is dus niet meer aan de orde. En vanuit welke schriftgedeeltes leidt u dat zich opnieuw herenigen dan af? Nou, dat is dus ook niet aan de orde, want dat was allemaal niet de bedoeling. Intussen heeft de oude kerk alle dwaalleerlingen die je maar kan verzinnen wel uitgeprobeerd. Dus ook dat God gestorven is, dat is allemaal ook uitgeprobeerd en al die gedachten zijn beweerd en daar is de kerk. Het is eigenlijk een wonder dat in die chaos van gedachten de kerk er nog redelijk zonder kleerscheuren doorheen gekomen is. Ik zeg nog redelijk zonder kleerscheuren, want al die ecumenische concilies die van Chalcedon en Constantinopel en Nicea, die zulke prachtige dingen hebben beweerd, ja, die hebben ook beweerd dat Maria de moeder van God was. Dus we kunnen ook zelfs van die oude ecumenische concilies niet alles accepteren. Maar redelijk zonder kleerschudden was natuurlijk de bewarende genade van God. Achteraf zeggen we, jongen, wat had het niet veel erger kunnen zijn. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk goed gegaan. Maar ik zei straks al, zelfs in het apostolicum heb ik dus problemen. Ik weet niet of dat sommigen op de ziel getrapt was. Hier komt dan ook iemand met een vraag. God de Vader als schepper, u legt de bron bij het apostolicum. Maar komt dit niet ook al uit het Oude Testament? Wauw, nou komt het. Dat is een hele goede vraag. In Jesaja klaagde de Heer dat hij zo graag als vader wenste te worden aangesproken. En beschouwde de Joden God ook niet al God als hun vader. In het geslachtsregister van Jezus wordt Adam als Gods zoon genoemd. Ja, nou komt er een moeilijke vraag. Is het feit dat God zich in het Oude Testament de vader van Israël laat noemen? En dat is zo, dat vind je in Jesaja, vind je in Malachi. Niet zo erg vaak, maar vaak genoeg. Is dat hetzelfde als wanneer de Heer Jezus in het Johannesevangelie spreekt over zijn vader? Is het feit dat God de vader is van Israël hetzelfde als het feit dat God van alle eeuwigheid vader was en dat de zoon van alle eeuwigheid zoon was en de geest van alle eeuwigheid geest? Ik En nou wordt het moeilijk. Want nou denkt hij, ja, die man praat zich er altijd uit. Want nou is het feit dat God vader is in het Oude Testament is weer niet hetzelfde als de manier waarop wij over God als vader spreken. Inderdaad. Inderdaad. Als God zich in het Oude Testament de vader noemt van Israël, dan spreekt daar de drie-ene God. Dan spreekt daar de drie-ene God. Bedenk goed, Israël heeft de vaderennaam zoals wij die kennen nooit gekend. En dat kon ook niet. Wij kennen de vaderennaam doordat de zoon, de eeuwige zoon in deze wereld is gekomen om, zoals hij uitdrukkelijk zegt, de naam van de vader te openbaren. Dat is natuurlijk Johannes Evangelie, tot in het zogenaamde hoge priesterlijke gebed aan toe. Hij heeft, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Die kenden ze dus nog niet. Ze wisten wel heel in het algemeen dat God de vader is, in zekere zin zelfs van alle mensen, terecht, Lucas 3, Adam, zoon van God, vader van alle mensen, speciaal vader van Israël. Maar dat er een eeuwige vader en een eeuwige zoon is, en dat hij dus de eeuwige vader van de eeuwige zoon is, dat was in het Nieuwe Oude Testament volkomen onbekend. En de zoon kwam om de vadernaam in die betekenis te noemen. Als wij vandaag God vader noemen, gaat dat oneindig veel verder dan wanneer Israël in het Oude Testament God vader noemde. Want als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, u hebt het vast weer gehoord in het afgelopen weekend, dan zegt hij tot Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Dat was voor het eerst dat hij dat zo tegen zijn discipelen zei. Daar moest hij ook eerst voor sterven om dat te kunnen bewerken. Dat wij zijn vader onze vader mogen noemen. Niet vader in een of andere algemene zin, zoals vader, God de vader is van alle mensen. Zoals ze vroeger zongen in het kinderuurtje van de VPRO. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Wij leren dat ook nog op de lagere school. Dat is nou echt zo'n vrijzinnig liedje. Alle mensen zijn kinderen van God. Nee, wij kennen de vader omdat de zoon van die vader ons leven is geworden. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie dat leven in zich heeft, dat is eeuwig leven. Die mag zijn vader nu ook je eigen vader noemen. En dat gaat veel en veel verder. Dus daarom zei ik, als God in het Oude Testament zich de vader van Israël noemt, dan spreekt daar de drie-ene God. Dan spreekt hij daar als de Heere, die is in zichzelf vader, zoon, heilige geest. En dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. Je hebt daar af en toe eens een hint in die richting, maar dat zie je pas doordat het licht van het Nieuwe Testament erover schijnt. Pas als de zoon komt, dan blijkt dat hij niet alleen maar de Messias is die door God gezonden was, dat was niet nieuw, dat was al lang bekend. Maar dan zegt hij als zoon, ik openbaar de naam van de vader, want ik ben de eeuwige zoon van de eeuwige vader. En dat gaat oneindig veel verder. En dan nog twee vragen over wat anders voor de laatste 5 minuten. Als wij altijd het offer van Christus blijven gedenken, blijven wij dan ook indachtig met onze eigen zonde? Herinneren we dan ook wat anderen ons hebben aangedaan? Indien dat laatste zo is, is daarom Gods eis dat wij onze broeders onvoorwaardelijk moeten vergeven voordat God ons kan vergeven? Ja, hier lopen verschillende dingen wel een beetje door elkaar. Indachtig zijn aan je eigen zonde, dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn doordat die zonden je nog altijd plagen en je moeilijkheden bezorgen. Dat is natuurlijk beslist niet de bedoeling. Maar het betekent wel dat als wij denken aan het kruislijden van Christus, dat we erbij stilstaan dat dat was om onze zonden. Dat wil niet zeggen dat die zonden ons nog langer kwellen, want we weten dat ze vergeven zijn. Maar we praten daar nooit lichtvaardig over. Zo van, dat is achter de rug, daar hoeven we nooit meer aan te denken. Nee, niet meer aan te denken als iets dat ons nog in de weg zit. Als dat al iets dat ons nog plaagt. God heeft ze achter zijn rug geworpen. God heeft ze in de diepte van de zee geworpen. Dat zijn, en hij zal ze geenszins meer gedenken. Drie prachtige oud-testamentische uitdrukkingen. Dus in die zin gedenken wij ze ook niet meer. Maar zoals Paulus, naarmate hij ouder werd, steeds in sterkere taal spreekt over zijn vroegere zonde, zodat hij aan Timotheus schrijft dat hij de eerste van de zondaren is, dan is dat niet iets dat zijn geweten nog drukt, maar wel dat hij als feit nooit kan vergeten. Dus ja, God gedenkt onze zonde niet meer en dat mogen wij ook niet meer doen. Zoals Corrie ten Boom zegt, God heeft ze in de diepte van de zee geworpen en daar staat een bordje in die zee en daar staat op verboden te vissen. Je moet ze niet weer boven water halen. In die zin is het voorbij. Maar aan de andere kant, in een ander opzicht kunnen we het nooit vergeten dat Christus stierf voor onze zonden. En daarmee roepen we ons ook in herinnering wat wij destijds waren En waarvoor Christus dus gestorven is, en daar is ook niets mis mee. Maar nu gaat u verder nog een stapje verder. Herinneren we dan ons ook wat anderen ons hebben aangedaan? Ja, maar niet meer als iets waar we nog bitterheid over hebben. Als iets dat ons nog pijn doet. Daarom staat er in Openbaring 21, daar zal geen rouw meer zijn, geen verdriet, geen tranen. Dat wil zeggen, ze kunnen geen pijn meer doen. Zoveel van die dingen, zelfs dingen die we vergeven hebben, doen toch nog steeds pijn. Als je eraan terugdenkt, ook al heb je het vergeten, die littekens doen nog steeds zeer. En dat zal dan niet meer zo zijn. Terwijl wij, als we nu denken aan die dingen, daar vaak nog pijn van beleven. Zelfs al hebben wij het iemand in ons hart vergeven. Dan doen die littekens, dan is het geen wond meer, maar is een litteken. Maar zelfs littekens kunnen nog zeer doen. En dat moet u dus goed onderscheiden van elkaar. We zullen... Ik denk niet dat je mag zeggen, wij zullen dat allemaal niet meer weten als we in hemel zijn. Waarom niet? Waarom zouden we daar in dat opzicht aan geheugenverlies lijden? We hoeven het helemaal ook niet te vergeten. Alleen het doet geen pijn meer. Nog naar God toe, want we weten dat alles onder het bloed van Christus is gebracht. Nog naar mensen toe, wat ze ons ook hebben aangedaan. We hoeven het niet te vergeten. Ik zou eerder zeggen, het wonder van God is veel groter als we het juist niet vergeten. En ik toch naar die ander kan kijken, ervan uitgaan dat die ander ook in de heerlijkheid is, naar die ander kan kijken zonder een spoor van wrok en bitterheid. Omdat onze harten totaal veranderd zijn en al die zonden ook van die ander onder het bloed van Christus zijn gebracht. Dat vind ik veel mooier gedachte dan we zullen dat niet meer weten dat die ander ons dat aangedaan heeft. Dat lijkt me een veel simplistischer oplossing. De laatste vraag. In uw aankondiging van het volgende seizoen stelt u de voorwaarde dat Jezus nog niet gekomen is. Ja, het klinkt al een beetje eigenaardig. Betekent dit dan dat de verkondiging van Gods grote daden overbodig wordt of de uitlegging van zijn woord? Ja, luister, hoe dat ook is, dat mag u zelf uitmaken. Maar als wij met Christus in de heerlijkheid zullen zijn, ben ik in elk geval niet meer beschikbaar om nog bijbellezingen te houden. Dus hoe u het ook verder ziet, de vraag is me niet helemaal duidelijk. Als u bedoelt dat er nog mensen op aarde zullen achterblijven die het dan nog wel nodig hebben, goed. Maar wij zullen in elk geval dan deze lezingen niet meer organiseren. Wij zijn dan allemaal samen boven en dan gaan we ongetwijfeld door tot in eeuwigheid ons in Gods rijke gedachten verdiepen. En er staat dan nog een bedankje onder en dat is heel lief en ook aan broeder Dato gericht. En ik bedank u ook dat u tot 10 uur laatste avond hebt volgehouden. Wie was alle 8 avonden hier van u? Kijk eens eventjes. Dat zijn dus het ware overblijfsel van Israël. Geweldig. Geweldig. God zegene u allen. En we hopen elkaar terug te zien. Of in de hemel dus, dat hebben we net gezien. Of in Barneveld, of in Ede, of in Veenendaal. Maar daar ben ik er niet bij, maar dat is dan met broeder Steenhuis. En er zijn nog steeds veel, en er zijn nog veel meer plaatsen. Als u intikt, dat is een manier, om bijbellezingen te vinden van broeder Steenhuis en van mezelf en ook van andere broeders. Als u intikt www.vergadering.nu, dan vindt u al die lezingen in het komende seizoen vermeld. En dat is wel nuttig als u nou vanavond uw aantekeningen kwijt bent. En u denkt, nou, Nunspeet is ook niet zo ver weg. En trouwens Utrecht en Apeldoorn is ook niet zo ver weg. Nou, dat vindt u dat daar allemaal. Van een aantal broeders die dat soort lezingen houden, staan ze allemaal op die website. www.vergadering.nu. Het gaat over straks, maar de website heet nu. Kunt u het niet vinden?
Ik kan het niet vinden.
Nou, moe. Wat is nou makkelijker dan dat? Oh, I see. Ik snap het. De schrift zegt, wie zoekt zal vinden, maar u zoekt niet. Dat is het punt. Dat zijn de mensen die nog vasthouden aan de ouderwetse methoden. Mevrouw, ik zal u zeggen wat een zegen dat is. Mag ik nog wel even vertellen. Af en toe ben ik mijn correspondentie kwijt. Of ik denk van, ik kan het mailtje niet meer terugvinden. En dan zoek ik even op het internet waar ik s'avonds moet zijn en waar ik over moet spreken. En dan weet ik het zelf ook weer. Heerlijk. Voor verstrooide professoren is het ideaal. Goed. Het gaat u allen goed.